Openbaring 2, vers 1. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op beproef gesteld hebt die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en gij hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint hem, zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is. Eten in het paradijs. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn. Maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. En schreef aan de engel van de gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat ge daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Bala geleerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u, en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam. En zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Die zegt dat zij een profetes is. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed. En hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking. Indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven. En alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden en ieder naar uw werken. Doch ik zeg tot u allen die voorts de Thyatira zijt. En deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des Satans hebt leren kennen. Ik leg u geen andere last op. Maar wat ge hebt, houdt dat vast, totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van de schrift. Het boek Openbaring is in zijn totaliteit een onthulling over de Heer Jezus. Het is openbaring van Jezus Christus. Het gaat om hem. Niet openbaring van Johannes, zoals we de vorige keer zagen, maar openbaring van Jezus Christus. God maakt hem openbaar. God trekt het doek weg, waardoor de Heer Jezus zichtbaar wordt. Onthulling van de Heer Jezus, openbaring van Jezus Christus. Voor wie is dat bedoeld? Voor slaven, om zijn slaven te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Zo begon dit laatste Bijbelboek. Die slaven zijn gelovigen. Dat zijn mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En die heel duidelijk weten dat hun schuld weg is, dat hun zonden vergeven zijn. Niet omdat ze nu beter zijn of beter waren, maar omdat Gods genade zo rijk, zo wijd, zo overweldigend is, dat een ieder die in hem, in de Heer Jezus gelooft, het eeuwige leven kan krijgen. En ik hoop echt dat we hier allemaal als gelovigen zitten en heel helder hebben dat onze schuld weg is, onze zonden vergeven zijn. Dan hoor je bij het gezelschap wat de Bijbel aanduidt als de kinderen Gods. Eeuwig leven heb je. En je hebt de Heilige Geest van God gekregen, nadat je tot geloof kwam, als onderpand van de toekomstige erfenis. De Heilige Geest is in je gaan wonen en de Heilige Geest maakt je deze dingen duidelijk. Want de Heilige Geest zal altijd de aandacht vestigen op de Heer Jezus. Als u het laatste Bijbelboek wilt begrijpen, is de minimale voorwaarde dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. En de Heilige Geest komt pas als je geloofd hebt in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Minimale voorwaarde. Maar er is nog een voorwaarde. En die tweede voorwaarde is dat je ook een knecht moet zijn of wilt zijn. Om zijn knechten, om zijn slaven te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Het is niet bedoeld voor theoretici, voor kamergeleerden, voor studeergeleerden, voor studeerkamerachtigen. Maar het is bedoeld voor slaven, voor mensen die aan het werk zijn, die in het werk staan. En nu heb ik het niet over fulltime of parttime, dat onderscheid kent de Bijbel helemaal niet, maar je bent 24 uur per dag een gelovige of je bent het niet. En je bent 24 uur per dag in dienst van de Heer Jezus of je bent het niet. Dat wij onderscheid hebben gemaakt tussen onze gewone taken en de geestelijke zaken, dat is ons probleem, maar de Bijbel kent dat onderscheid niet. Ook je gewone zaken zijn taken voor de Heer. Daarin is geen onderscheid naar mijn stellige overtuiging. Ik weet wel dat het wat anders bekeken kan worden, maar principieel is er geen verschil. Een slaaf van de Heer Jezus, van harte gehoorzaam geworden, een dienaar. En dat is een stukje bereidheid die we nodig hebben om dit stuk van vanavond te begrijpen. Het eerste hoofdstuk liet ons een indeling zien van dit laatste Bijbelboek, namelijk dat er drie blokjes waren, drie stukken. Het eerste stuk is hoofdstuk 1, het tweede stuk zijn de hoofdstukken 2 en 3, en het derde en veruit grootste stuk, dat zijn de hoofdstukken 4 tot en met 22. Dat heb ik niet bedacht, dat staat er gewoon in. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen hierna geschieden zal. We houden ons vanavond bezig met hetgeen is. Onze huidige tijd, zo zou je dat kunnen duiden. En nu is er een heel pakket informatie over de Heer Jezus gestuurd naar 7 gemeenten. Die 7 gemeenten liggen allemaal in Klein-Azië, het huidige Turkije, althans een deel van Turkije. Daar zijn nu nog ruïnes, u kunt ze nog bezoeken. Elke gemeente kreeg het hele pakket. Het is dus niet zo dat een bepaald stukje naar Efeze gestuurd werd, een ander stukje naar Laodicea, een derde stuk naar Thyatira. Het hele pakket werd naar alle gemeenten gestuurd. 7 gemeenten zijn uitgekozen, niet omdat daar niet meer waren, er waren meer, ook Colosse ligt daar, maar omdat het kennelijk een zevental is door God zo bedoeld. 7 gemeenten. En die brieven aan de 7 gemeenten, laten heel veel zien. In heel ander verband heb ik een keer geroepen dat er eigenlijk 3 zevens zijn in de schrift die elke gelovige zou moeten kennen. Dat zijn de 7 feesten uit Leviticus 23, dat zijn de 7 gelijkenissen uit Matthäus 13 en dat zijn de 7 zendbrieven uit Openbaring 2 en Openbaring 3. 3 zevens. En die 3 zevens vormen samen de sleutel tot het verstaan van de hele schrift. Als je die 3 hebt, heb je de opening te pakken. Maar ja, wij denken, ja, dat is natuurlijk te moeilijk. Want die 3 zevens, de geschiedenis van de feesten van de Here, laten ons het hele gebeuren rondom Israël zien. De 3 zevens in, de zevens in Matthäus, de gelijkenissen, laten ons de geschiedenis van het koninkrijk en het koningschap van onze Heer Jezus zien. En de 7 zendbrieven laten ons de geschiedenis van de gemeente zien. Dat zijn de 3 terreinen die wij allemaal zouden kunnen bestuderen. Wij beginnen dus aan een heel bijzonder stukje. En dat vangt aan met de termschrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Nou, in onze taal zouden we dat heel makkelijk kunnen schrijven als schrijf aan de secretaris, schrijf aan de scriba van de gemeente te Efeze. Antwoord, dat is fout. De engel van de gemeente. En wij mag gissen wie die engel van de gemeente is. En het hele oude grapje, het is niet eens van mezelf, is dat we wel de bengel van de gemeente kennen, maar niet de engel van de gemeente. Maar schrijf aan de engel van de gemeente. Wie zou dat zijn? Stel dat er een brief komt, schrijf aan de engel van de gemeente te Sliedrecht. Ja, kerk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nou ja, ik ben het al kwijt, maar er zal wel een tiental gezelschappen te vinden zijn. Wie dan? Wie is dan die engel van de gemeente? Stel dat u de meest orthodoxe gemeente te Sliedrecht gevonden hebt. Ja, maar wie is dan de engel? Is dat dan de voorganger? Is dat dan de secretaris? Het is een hele moeilijke kwestie, dat voel je al lang aan. Ik denk dat ik dit mag zeggen. In het Oude Testament staat heel veel over een engel. Als u daarover iets wilt lezen, Jesaja 6, een heel bekend stukje, weet u wel, de zogenaamde roepingsvisioen van Jesaja. De Heere op een hoge en een verheven troon, de engelen roepen heilig, heilig, heilig. Hebben 6 vleugels, met 2 bedekken ze hun gezicht, met 2 bedekken ze hun voeten en met 2 vliegen ze. Maar ze hebben ook besef van het altaar. Ze kunnen met een tang een gloeiende kool van het altaar nemen en de lippen van Jesaja aanraken. Ze zijn kennelijk op de hoogte van het altaar en van de gevolgen daarvan. Maar Psalm 103 gaat er nog een flinke schuit bijvoegen. Namelijk dat het krachtige helden zijn. Eind van Psalm 103. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord voorvoert, gehoorzamen, luisteren naar het geklank van uw woord. Ik heb nu al heel veel gezegd. Bovendien worden engelen ook boden des Heeren genoemd, boodschappers van God. Zet dat eens op een rijtje en vraag je dan eens af wie zou nu de engel zijn. Iemand die besef heeft van de heiligheid van God. Iemand die besef heeft van zijn eigen geringheid. Met 2 bedekt hij zijn gezicht, met 2 bedekt hij zijn voeten. Niet de aandacht op zichzelf vestigt, komt heel vaak voor. Niet de aandacht op zijn wegen vestigt, komt ook heel vaak voor. Maar alleen maar beweegt, een beetje Johannes de Doper achter, ik ben alleen maar een stem. Ik ben er alleen maar. Een engel, iemand dus die beseft dat God heilig is, die beseft dat hij zelf gering is, klein is, alleen maar een stem is, alleen maar beweegt, alleen maar ingezet wordt. Bovendien, besef heeft van wat het altaar op kan leveren, namelijk dat met een gloeiende kool van het altaar de lippen van een onrein iemand aangeraakt kunnen worden, waardoor zo iemand rein wordt. Nou, dat is het evangelie, dat is het hele evangelie, dat is het volle evangelie. Sorry hoor, u moet niet aan een bepaalde groepering denken, maar dat is echt De rijke inhoud van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat mensen die onrein van lippen zijn, gereinigd worden. Niet dat ze daarna niet meer zondigen, of dat ze daarna niets meer fout doen, maar dat ze gereinigd worden omdat op het altaar iets bijzonders is gebeurd. En het altaar in het Oude Testament wijst altijd, altijd heen naar het kruis van onze Heer Jezus Christus. En naar nergens anders. Een engel is dus nogal iemand. Bovendien wordt hij een boodschapper van God gestuurd, genoemd. Boodschappers. Iemand die je echt met een opdracht uit kunt zenden. En die die opdracht ook vervullen. Bovendien zijn het krachtige helden. Zijn niet van die slappertinissen. Het zijn krachtige helden. Die Gods woord volvoeren. In de Bijbel staat dat één engel 185.000 man in één nacht kan verslaan. Nou ja, die moet je met een lampje zoeken hier op aarde, toch? De engel van de gemeente te slieden. Nou ja, daar valt iedereen door de mand. Daar blijft er niet één over. Krachtige helden. Luisteren naar het geklank van Gods woord. Gehoorzaam. Al deze kenmerkende dingen van een engel zou je op jezelf moeten plakken en je dan de vraag stellen, ben ik dan een engel? Nou ja, misschien komt dan die B weer tevoorschijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Broeders en zusters, dit is bedoeld voor slaven. Dat voelt u al lang. Maar zo begon Openbaring 1 om zijn dienstknechten, om zijn slaven te tonen, hetgeen weldra geschieden moet. Die krijgen dit pakket. Aan hen kan God zijn gedachten kwijt. En als jij in je luie stoel wil blijven liggen, hangen, relaxed en zo, dan zie je niets van de glorie van de Heer Jezus. Dat is het verhaal. En dat is een beetje pijnlijk. Dat geeft onmiddellijk een soort tweedeling en daar willen we niet aan, want je moet iedereen een way out gunnen vandaag. Je moet dus niemand ergens in een hoek stoppen waar hij nooit meer uit kan. Dus ik ben helemaal niet diplomatiek bezig. Een beetje confronterend is dit. Maar wel nodig. Zou jij de glorie van de Heer Jezus willen zien? Zou jij de grootheid van de Heer Jezus willen ontdekken? Zou je werkelijk willen beseffen wie hij is? Nou, dan ben je zelf aan de beurt. En ik hoop dat je met mij durft zeggen, Heere, ik heb momenten dat ik u van harte dien. En er zijn momenten dat ik het grote verlangen heb om u groot te maken. Maar er zijn ook momenten dat ik helemaal ingepakt word door. Dat geef ik wel toe. Er is niet één hier die altijd zou kunnen zeggen, ja, maar ik ben 100% zo'n dienstknecht. We lijken ook vaak op van die kleine heersertjes, weet je wel. Dat ligt ons ook beter, een beetje de baas spelen, een beetje hanig gedrag, zeker voor de mannen en broeders hier. Dat dienstknecht zijn, dat is ons niet zo, niet zo eigen. Onderste weg gaan, knechtje zijn, voetwassing doen, nou ja, ik vorm er een paar dingen in. Dat is niet zoiets van, dat ambiëren we. Goed. De engel van de gemeente te Efeze krijgt een heel pakket. En de Heere laat weten aan die engel van de gemeente te Efeze dat het daar in die tijd niet zo geweldig ging. Ja, ze zijn prachtig begonnen. Denk maar aan de brief die Paulus aan de Efeziërs schreef in het Nieuwe Testament terug te vinden. Een prachtige brief. Jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het ontbreekt jullie aan niets. Het is zo fantastisch en er is geen brief in het Nieuwe Testament met hogere waarheden dan juist die brief. En nu moet worden geconstateerd, er is nog veel goed. Jullie doen dat goed, dat goed, dat goed, dat goed. Hele opsomming. Want er ontbreekt iets, liefde. Jullie hebben de eerste liefde verlaten. En de consequentie is, als je je niet daarvan bekeert, dan moet de kandelaar weg. Nu die kandelaar is weggegaan in Efeze, om dat nu zomaar te zeggen. Het is één ruïne geworden nu. En wat gaat er nu naar ons toe? Heel eenvoudig, broeders en zusters. Er kunnen ongelooflijke aantallen, een ongelooflijk aantal dingen gezegd worden van jou en van mij. Van, nou ja, ze zingen mooi. Ze zijn trouw in de dienst. Ze zijn goed gekleed. Ze houden rekening met elkaar. En ze voeden hun kinderen netjes op. En ze zijn ook nog best bijbelvast. Ze willen ook nog orthodox zijn. Ze willen ook nog bijbelstudies bijwonen. Ze komen zelfs op vrijdagavond in het gebouw bijeen om een bijbelstudie over Openbaring 2 aan te horen. Dit is een gaaf stelletje hoor. Maar als de liefde er niet meer is, dan gaat het fout. En wat wordt nu bedoeld met de liefde? Is dat gewoon elkaar een beetje over het bolletje aaien? Ook, vind ik, hoort er ook bij. Maar dat is niet de kern ervan. Bedoelt de Bijbel dan dat we elkaar helpen bij de verhuizing? Ook, vind ik. Maar het is niet de kern ervan. De Bijbel bedoelt, denk ik, dat de liefde van God in je hart is uitgestort door de Heilige Geest. En als dat niet meer echt brandt, werkt, bruist en aanzet tot, dan is het vuur gedoofd en gaat de kandelaar vanzelf uit. Dat bedoelt de Bijbel. Nu zijn deze 7 gemeenten hier op een rij gezet. Die 7 gemeenten laten profetisch de kerkgeschiedenis zien. Van het begin tot het einde. Daar ga ik nog een keer iets van zeggen. Vanavond nog niet. Maar ik wil het wel duiden. Die eerste gemeente, Efeze, nou eigenlijk de tijd na de apostelen. Weet je wel, het vuur was al een beetje gedoofd. Het enthousiasme was al een beetje weg. En het leek fantastisch, maar eigenlijk dat in vuur en in vlam staan voor de Here, dat was er toen al niet meer. Nou, dan krijg je een tweede periode daarna, van Smyrna, dan gaat het al heel wat minder goed, want er wordt al vervolging aangeduid, er is al probleem, er is gewoon druk. En dan krijg je een derde periode, en dat is weer iets verder, waarin de mix kwam tussen geloof en ongeloof, weet je wel, het kwam allemaal een beetje samen. Nou, misschien is dat de tijd dat Constantijn de Grote zich tot het christendom bekeerde en hij staat en godsdienst aan elkaar ging klinken en er van alles mee ging doen. En dan krijg je een periode dat er pure afgoderij kwam, hier aangeduid van de zie Efeze. Smyrna, Efeze, liefde verlaten, Smyrna, het lijden. Derde groep, Biliam, die een soort voorstel doet, een beetje een mix maakt van geloof en ongeloof. Een mix maakt van Moab en Israël, want daarom wordt de naam Biliam hier gebruikt. En dan krijg je een vierde periode waarin Jezebel, nota bene, haar gang kan gaan. Nou, we weten van Jezebel uit het Oude Testament dat ze in de dagen van de profeet Elia van alles probeerde om de Baalsdienst in te voeren. Het is heel snel naar beneden gegaan. Nou, dat is ook in de kerkgeschiedenis gewoon terug te vinden. Deze 7 brieven laten je eigenlijk een profetische schets zien van de hele kerkgeschiedenis. En als je het nog wat verder wilt aanscherpen, dan bestudeer je de diverse dynastieën, de koningshuizen in het Oude Testament, en dan zie je precies dezelfde lijn. Nou, dat is voor de hobbyisten onder ons. Probeer het maar eens. Als je er niet uitkomt, help ik je de volgende keer er weer echt verder mee. Want het is een fantastische studie. Dan zie je ineens de zin van al die koningshuizen in het Oude Testament. Daarom moest ik het dus kennelijk weten. Dat was Gods plan ermee. Maar over al die dingen wil ik het niet hebben vanavond. Ik wil het zelfs niet in de eerste plaats hebben over wat er in de gemeente van Efeze niet goed ging. En wat er in de gemeente van Smyrna niet goed ging, alhoewel er geen kritiek is, is het toch zo dat gewaarschuwd wordt voor het lijden en dat ze daar kennelijk bang voor waren. Ik wil niet eens praten over wat er in de gemeente van Pergamum niet zo goed ging, omdat Biliam daar zijn gang kon gaan. Biliam tussen aanhalingstekens, niet de letterlijke Biliam, maar dat wat Biliam ooit gedaan heeft in het Oude Testament, werd teruggevonden. Zo zie je weer dat de geschiedenissen uit het Oude Testament ook in het Nieuwe Testament gelezen moeten worden. En de Thyatira-gemeente waar Jezebel zo'n geweldige invloed heeft gehad. Ik geloof dit, broeders en zusters. Wij zijn op dit moment hier op aarde. Dit is het stuk uit de Openbaring wat slaat onder de term hetgeen is. En de enige benadering is, wij zijn hier op aarde om de Heer Jezus te verheerlijken. Dat wist u al, dat is helemaal niet nieuw. Maar we denken toch altijd de verkeerde kant uit. Zou u zich de vraag eens willen stellen vanavond waarom u op aarde bent? Is dat om hier brood op de plank te krijgen? Is dat om hier te getuigen? Ik zou zo graag helder willen hebben voor ons allemaal dat wij nadat we tot bekering kwamen gelijk naar de hemel hadden gekund. Het is niet gebeurd. U bent nog hier. Waarom zijn we hier? Natuurlijk is het evangeliseren een geweldige opdracht. Gaat dan heen. Doe er wat mee. Maar de primaire taak van jou en mij hier op aarde is om de Heer Jezus te verhogen. En ik ben er eigenlijk zeker van dat de duivel kans heeft gezien in de loop van de eeuwen om dat doel volledig weg te nemen. Wat zou de gemeente vandaag moeten laten zien? Ja, de Heer Jezus. Wat zou iemand moeten overkomen, kunnen overkomen als hij bij jou of bij mij in de gemeente stapt? Hij zou de Heer Jezus moeten ontmoeten. God is waarlijk onder u. Zo begon het wel. Als in de 1 Korinthe 14 gemeente onkundigen of ongelovigen binnenkwamen en zeiden, God is waarlijk onder u. We zijn verschoven. En langzaam maar zeker is het accent verlegd. En wat ik nu zo graag wil is helder maken dat in deze vier stukjes, Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, vier elementen staan van de Heer Jezus, vier kernpunten staan van de Heer Jezus die wij zouden moeten vertonen. Kernpunt uit Efeze is het woordje liefde. Dat krijgen we mee. Dat is niet zo moeilijk. En dat kernpunt liefde is in de Heer Jezus zo schitterend terug te vinden. Is er één geweest die aan het eind van zijn leven evenveel liefde had dan aan het begin van zijn leven? Ja, is één geweest. Ook maar één geweest. En daarom moet de gemeente vandaag laten zien wat liefde is. Niet het behangetje, niet het duwen van een kaart. Maar de liefde van God. Wat is dan die liefde van God? Nou, die liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Die hadden we van huis uit niet. Van nature zijn wij hatelijk en elkaar hatend. Titus 3. We hebben dat niet, maar Gods liefde is in ons hart uitgestort toen de Heilige Geest in ons kwam. Wanneer kwam de Heilige Geest in ons? Toen we tot de bekering kwamen, toen we tot geloof kwamen. De Heilige Geest is in ons gaan wonen, de liefde van God is in ons hart uitgestort. We kunnen nu lief hebben zoals God ons heeft lief gehad. Natuurlijk ben ik de eerste die toegeeft dat ik daarin gefaald heb. Dat ik daarin miskleun op miskleun heb gemaakt. Maar toch, die liefde van God in mij zal eruit moeten komen. Hoe dan? Nu, begin nu eens in je eigen omgeving de vraag te stellen, hoe zou de liefde van God in mijn omgeving zichtbaar worden? Zal ik het voorzichtig zeggen? Toen ik trouwde, toen dacht ik, dit is natuurlijk super, hè? Een geweldige dag, hè? Want het wordt hier vergeleken hoor, met de eerste liefde verlaten. Nou, dat ging heel goed. Ik weet niet eens meer precies of ik hen niet echt over de drempel van ons huisje in Vrombos gedragen heb. Maar ik veronderstel van wel. Dat hoorde er zo'n beetje bij op zo'n dag. Dat is niet gebeurd, hè, niet? Dus toen was het al mis. Maar ik wil er gewoon dit mee zeggen. Je begint misschien wel heel enthousiast aan een leven met de Heer. En je gaat even uit je dak omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen, omdat je zo geweldig blij bent met hem, omdat je gewoon gelukkig bent. En daarna hebt het weg. En als je dus nu eerlijk jezelf onderzoekt, dan denk je, is die sprankelende frisse liefde er nog? En waarin uit die frisse liefde zich dan? Nou, niet alleen in mijn taalgebruik. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat kan ik makkelijk. Ik kan makkelijk volhouden dat ik mijn vrouw moet liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Nou, dat komt heel orthodox over voor u, toch? Dat is gewoon Bijbelse taal, dat is heel goed. Ja, zo hoort het. Maar als dat in de slaapkamer niet blijkt, ik wil het heel plat zeggen, dan is het alleen maar bla bla. Dan lijkt het wel zo, maar het is niet waar. Want die liefde uit zich. Het gaat er niet om dat ik ineens zeg, ja, wij zouden alle mensen van de Heer Jezus moeten vertellen. We zouden in vuur, en we gaan ervoor mensen, we gaan ervoor, we gaan de mensen van de Heer Jezus vertellen. En we gaan een organisatie oprichten, we gaan een comité vormen, en we gaan gelden verzamelen, we gaan fondsen inwerven. We gaan van alles doen, we maken plannen, nou, daar gaat ie. Dus dan kun je een hele avond vullen, misschien wel een hele week vullen. Maar er is nog niemand geweest bij die buurman die op het punt staat om te sterven. Het is allemaal theorie. Ik zeg niet dat er geen organisatie mag zijn. Maar als u daarover praat, is het heel wat anders dan de liefde van God laten zien. En ik vind dat wij daar eens eerlijk in moeten zijn. De liefde van God breekt ons altijd op. Ik weet niet of jij veel praat met anderen, maar als je praat met anderen, dan hoor je onmiddellijk, dat is er gebeurd, dat is er gebeurd. Daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Kleine 20 minuten luisteren en je weet een heel verhaal. En in 9 van de 10 gevallen zit de bitterheid, zit de wrok, zit er van alles achter. Is dat de liefde van God? Ik heb de eerste liefde verlaten. En als je dan tegen mensen zegt, je moet hen vergeven. En vergeven, ze moeten voor de rechter. Ja, natuurlijk komt u dan met incest en met, nou ja, nog een paar dingen. Moeilijke dingen hoor. Die zijn ook, nou ja, razend moeilijk, laat ik dat zo maar zeggen. Ik zeg ook niet dat je tegen een incest, een meneer die incest gedaan heeft met, bij zijn kinderen, moet zeggen, ik vergeef het je. Maar je mag hem ook niet haten. En als het heel dichtbij komt in je eigen huis, in je eigen omgeving, in je eigen gemeenschap, in je eigen groep. En dan gaat het ook om broeders die met broeders niet meer door één deur kunnen, zusters die met zusters niet meer door één poortje kunnen. Wrok, scheiding, bitterheid, er is zoveel. Waar is die liefde? Weet je wat wij zouden moeten doen? Die liefde van God laten zien. En als die liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest niet meer bruist, dan hebben u de eerste liefde verlaten. En dan duurt het niet meer lang of uw getuigenis is ter ziele. Bent u dan gelovige af? Daar gaat het helemaal niet om. U bent nog steeds een gelovige, want u bent alleen door het geloof in de Heer Jezus straks in de hemel te vinden. Niet omdat u het goed gedaan hebt. Niet omdat u uw liefde geëtaleerd hebt. Alleen door het geloof in de Heer Jezus komt u in de hemel. En God wil dat u hier op aarde een kandelaar bent. Een bruisend getuige bent van de Heer Jezus en van de liefde van God die u heeft aangeraakt. En als je dat niet wilt, als je je daarvoor afsluit, is de kandelaarfunctie over, is je getuigenis ter ziele, ben je dan een gelovige af? Daar heb ik het niet over. Je bent een gelovige omdat je gelooft in de Heer Jezus. Begrijp je? Maar je kunt als getuige, als kandelaar hier op aarde, volledig je functie verliezen. Uitgeblust. Het is over, het is uit. De liefde zal brandend moeten blijven. In ons. En nu wil ik zo graag dit vertellen, dat wij daarin laten zien wie Jezus Christus is. Hij heeft ons lief gehad. Ik heb u lief gehad. Tot het einde, hoort u de Heer Jezus zeggen in Johannes 13? Alsof hij de zijnen die in de wereld waren had lief gehad, heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dat is geen veranderingen gekomen, geen verminderingen gekomen, gelukkig niet. Wij zullen vandaag daarin de Heer Jezus omhoog houden, daarin de Heer Jezus vertonen, daarin de Heer Jezus openbaar maken als wij liefde hebben. Daarom zegt de Heer Jezus, heb liefde onder elkaar en daarin of daaraan zullen allen erkennen dat gij mijn discipelen zijt. Daar gaat het niet om. Lief doen, bolletje aaien, schoudertje zijn, armpje geven, ook, natuurlijk ook. Maar het gaat om wat de drijfveren zijn van jouw leven hier op aarde voor de Heer Jezus. Als ik nu zeg dat hij niet goed kan koken en goed de was doet en goed het huis doet, dan zijn het allemaal complimentjes. je voelt best wat ik zeggen wil. Als dat ene element ontbreekt, dan zijn er 1000 goede dingen, maar ze wegen niet op tegen al die andere dingen. Zouden wij de Heer Jezus vertonen? Het is de openbaring van Jezus Christus, nu in de gemeente. Tweede element. De Smyrna-gemeente liep gevaar dat ze het hoofd in de schoot ging leggen omdat er lijden kwam. Er is ook veel lijden gekomen. Er is vervolging gekomen. Ze hebben het heel moeilijk gehad. Ze hebben een vervolging gehad van 10 jaren. Ze hebben een vervolging gehad waardoor velen gestorven zijn. Ze zijn er gedood. Ze zijn voor de leeuwen geworpen. Letterlijk. Wij roepen in onze boeken over het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Weet je? Kennen wij die uitdrukking? Maar er zijn geen martelaren meer. Nou, de kerk loopt leeg. Ik heb niet zoveel krant gelezen van de week. Ik heb er niet zoveel tijd voor. Maar 1 artikeltje viel me op dat de kerkverlating doorzet en zo. Een publicatie, misschien heb je het ook gelezen. En als dat in Tubantia staat, helemaal daar in het oosten, dan is dat zeker in een krant hier in het westen verschenen. Wij willen niet meer lijden. We willen comfortabel en easygoing onze weg gaan. De Heer Jezus zei, ze hebben mij verworpen, ze zullen u verworpen. Paulus zei precies hetzelfde. En wij zeggen vandaag, nee hoor, dat willen we niet. Daar willen we onderuit. Dat moeten we zien te voorkomen. Dan maar compromissen sluiten, heeft de kerk veelvuldig gedaan. Om de angel eruit te nemen, om het gevaar te keren. Smyrna gemeente, maar deze brief aan Smyrna geeft aan, moest luisteren. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Dat moet u voor uzelf maar vergelijken met Jacobus 1. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, indien u in vele beproevingen of verzoekingen valt. En het is precies dezelfde uitdrukking. Uiteindelijk zal dit leiden tot de kroon des levens. Precies hetzelfde. Wij willen eromheen en de Bijbel noemt dat een weg omhoog. En dat is heel moeilijk. Want als je dit zo zegt, dan denk je, ja, dat is mooi. Maar liever even niet. Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, is niet voor het lijden weggelopen. Hij wist wat hem zou overkomen. Hij wist wat ze hem in Jeruzalem zouden aandoen. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Ze gaan hem aan een kruis spijkeren. Ze gaan hem slaan. Ze gaan hem als een misdadiger behandelen en ze gaan hem verwerpen. Bovendien zeggen de profetieën over de knecht des Heeren, Jesaja 42, 49, 50, 53, die 4 profetieën, voldoende over hem. Uiteindelijk gaat hij als een lam naar de slagplaats, naar de slagbank. En ik heb mijn aangezicht niet verborgen voor smadelijk speeksel en ik heb mijn wang niet afgekeerd toen ze mij de baard uittrokken en toen ze mijn rug sloegen. De Heer Jezus heeft het allemaal willen ondergaan. Is hij voor het lijden weggelopen? Wees nu eerlijk als ik hier zeg, nee Heer Jezus, gelukkig niet. Want voor mij en voor mijn schuld en voor mijn overtreding hebt u het allemaal willen dragen. Wat moet de gemeente nu doen? De Heer Jezus openbaren. Ook in zijn lijden. Ook in zijn liefde. Eerste stukje. Ook in zijn lijden. Tweede stukje. Nou, dat zijn al best moeilijke opgaven. Er zijn al 2 hele belangrijke dingen die wij vandaag in de gaten moeten houden. En waar we eigenlijk niet onderuit moeten willen. Ik ga naast je zitten. Ik ga niet zeggen dat ik het allemaal doe en heb. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de openbaring van Jezus Christus nu in onze handen is gelegd. Dat wij hem nu mogen vertonen in ons gemeente zijn. Nou, je voelt best dat je dan wel een engel van de gemeente nodig hebt om je dit te instrueren. Iemand die inderdaad dienaar wil zijn. Want dan buk je je wel heel diep. Dan ga je wel heel ver door het stof. De Heer Jezus heeft in elk opzicht laten zien wat liefde is, tot en met het kruis. En tot nu toe in de hemel. Hij houdt nog van je. En hij laat een lied zien wat lijden is. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Zo is de Heer Jezus gegaan. Hij is er niet voor weggelopen. Hij is bewust naar Jeruzalem gegaan, wetend dat hem dit zou overkomen. Ik heb met een groep mensen net een bezoek in Israël mogen afleggen. We zijn net deze week teruggekomen. En je loopt opnieuw die lijdensweg, die Via Dolorosa. Je komt opnieuw bij Golgotha uit. En je bezoekt Gethsemane. En je krijgt een brok in je keel. En je denkt, Heer Jezus. U wist het van tevoren. U wist het heel precies. En toch ging u. Met vaste tred. Niemand heeft u kunnen weerhouden van deze route. En Smyrna mag dat laten zien. Zal ik het gewoon zeggen? Jij en ik zijn nu aan de beurt. En dat is geen appetijtelijke boodschap. We willen liever horen van je, God is goed voor ons en God is genadig, God is liefdevol. Nou, dat is hij ook voor je. Anders was je niet eens tot geloof, tot bekering gekomen. Anders zou het onmogelijk zijn dat er vandaag nog mensen tot geloof kwamen. En de gemeente wordt nu gezien als fakkeldrager, als kandelaar. Daarom zijn het 7 kandelaren, 7 lichtpunten, die hier op aarde iets van de glorie, iets van de glans van de Heer Jezus mogen laten zien. Zijn liefde en zijn lijden. Het derde element, Pergamum. Het wordt omschreven. En u kunt het terugvinden in de kerkgeschiedenis. Maar goed, Pergamum was toen een gemeente daar in Klein-Azië. En daar kwamen toen de situaties voor die hier beschreven staan. En dat wordt vergeleken met een situatie waarin Bileam een beetje invloed heeft. Nou, u kent het verhaal van Bileam uit het Oude Testament. U leest het boek Numeri en u weet het weer precies. Bileam werd van stal gehaat om het volk te vervloeken. Dat lukte niet. God liet het niet toe. Geen sprake van, heeft de Heere God gezegd. En dan gaat Bileam bijna naar huis. Hij is bijna zover dat hij vertrekt. En dan zegt hij, Balak, koning van Moab, je moet een feest maken voor jouw kinderen, jouw jeugd en voor de jeugd van Israël. En dan moet je ze samen in één, laat ik maar zeggen, feesttent stoppen. En nou, daar komt vanzelf iets uit. Nou, dat gebeurde. Die raad heeft Balak opgevolgd en het is gelukt. Bileam kon geen negatief woord over Israël zeggen. En op het laatste moment krijgt hij het voor elkaar dat Israël en Moab aan elkaar geklonken worden. Ze koppelen zich aan Baal Peor. Zo staat het in de Bijbel. Maar dat is precies wat hier gebeurt. Zal ik het gewoon zeggen? Ja, de gelovigen en de ongelovigen, het volk van God en de heidenen, die gaan gewoon door elkaar. Dat wordt gewoon een mooie mix. Dan moet je niet zo streng scheiden. Ik weet wel dat we daar heel krampachtig mee zijn omgegaan. Want stel je voor dat een gereformeerde jongen met een hervormd meisje ging trouwen vroeger bij ons op het dorp, was dat een gigantische schande. Dat kon al helemaal niet. Nou ja, en die twee soorten gereformeerden, die verdroegen elkaar ook niet. En dan heb ik het niet eens over rooms-katholieken en hervormd of rooms-katholieken gereformeerd, want dat was natuurlijk helemaal uit de tijd. Dat was gewoon ondenkbaar. Zo hadden we het. En wij veroordelen daarin toch wel een beetje de cultuur van die tijd. En ja, nee, dat kon ook niet. Nou, misschien zijn ze wel te ver gegaan. Misschien zijn ze wel te ver gegaan. U hoort mijn voorzichtige ondertoon. Want vandaag gaan we veel te ver. Precies de andere kant op. Maakt allemaal niet meer uit. Als je maar gelooft in God. En ik roep 12 keer per week langs de raad. Geloven in God mag je. Je mag God net zo vaak benoemen als je wilt. Als je het niet over de Heer Jezus hebt. En dus wordt alles over één kam geschoren. Het wordt één grote brei. En grijze brei. Want het woord Jezus, dat komt alleen maar voor als een soort voorbeeld. Ooit een keer geweest, zoals er nog wel een paar zijn geweest. Zo beschouwt men de Heer Jezus. Maar niet meer als God de Zoon. Ik wil zo graag helder maken dat Bileam in de oude tijd een influistering gaf. En daar stapte men volledig in. En dus was er een soort vermenging van geloof en ongeloof. en de kracht was weg. Lees in de Bijbel ooit één keer door en zie wat God daarvan vindt, hoe God daar tegenaan kijkt. Ik heb het niet over uw club en onze club. Alsjeblieft, denk niet in hokken, in vakjes. Maar probeer eens te realiseren dat als je gelooft in de Heer Jezus, je nooit met iemand samen verder kunt die niet gelooft in de Heer Jezus. Natuurlijk kun je met hem praten. Je moet hem vertellen van de Heer Jezus. Welk deelgenootschap is er tussen Christus en Belial? Maar dat is een moeilijke tekst uit 2 Korinthe. Maar dit staat er wel. Ik wil zo wel helder maken dat Pergamum hiermee zat. Dat dit het probleem was in die gemeente van toen. En dat is het probleem van nu in talloze gemeenten. Er zijn genoeg voorbeelden dat ongelovigen bijna alles te zeggen hebben in de kerk. En als de wereld in de kerk komt, berg je dan maar. Natuurlijk gaat u de wereld even inkleuren. Zeg, oh ja, de wereld, oh, dat is natuurlijk zo'n ding. Zo'n keyboard als de wereld, jong. En zo'n gitaar hadden we vroeger toch niet? Alleen maar een groot kerkorgel. Bakbeest van een ding. Maar dat is de wereld. Daar heb ik het dus niet over. Hè? Want dat is natuurlijk gewoon uw hobby. Maar ik heb het erover of er werkelijk leven uit God is. En leven wat van de Satan is. Die combinatie is onverenigbaar. Christus en Belial. Pergamum stapte in deze val. De kerk in het, ja, vlak voor de middeleeuwen is in deze val gestapt. De kerk vandaag is er gewoon door verlamd geraakt. Gaat allemaal heel ver. Maar ik wil graag naar dat ene punt toe. En dat is, heeft de Heer Jezus een soort compromis gesloten? Ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus, waarschijnlijk in de buurt van Jericho, nadat hij door Johannes de Doper gedoopt was, nadat de hemel open gegaan was, en daar een duif uit de hemel kwam en op hem daalde, en dat een stem uit de hemel kwam, dat is mijn geliefde en wie ik mijn welbehagen heb. Daar heb je hem. Het is alsof de hemel uitbrult, sorry voor mijn term, dat is hem. Kijk naar hem. En hij, door God gestuurd, die zijn dienstwerk daar begon toen hij 30 jaar oud was, hij werd door de duivel verzocht. En wat zegt de duivel? Nou ja, u kent de verzoekingen daar in de woestijn. Zeg tot deze broden dat ze, sorry, zeg tot deze stenen dat ze brood worden. Spring van de tempel, want de engelen zullen je toch wel dragen. En aanbid mij. Dat is precies wat Pergamum betekent. Wat zou de gemeente van Pergamum hadden moeten laten zien? Nee, we zijn voor hem. En geen compromissen, nooit één keer. We laten ons door geen Biliam in de luren leggen. Ja, dat zijn allemaal van die kreten die je in een lied mooi kunt uitbazuinen, uitjubelen. Maar ondertussen zijn we er helemaal door verziekt. We moeten terug, want juist door dat gemeleerd karakter, dat gemixt gevoel, is het zicht op de Heer Jezus er niet meer. Juist daarom is er een basis gekomen, een bodem gekomen, waardoor mensen vandaag kunnen zeggen, ja, Jezus, ja, 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 een aardige man, zeker. Ja, Mohammed ook. Zie je wel? We zijn het zicht op de Heer Jezus volledig kwijt en we zijn helemaal kwijt dat hij zich niet in deze richting heeft laten gebruiken. De kerk moet terug. De kerk moet terug naar wat ik graag wil noemen, naar heiliging. Want dat is wat het omgaat. En de Heer Jezus was in zijn hele optreden God gewijd, geheiligd. En hij heeft zich niet door de duivel laten inpakken. Was trouwens de eerste op wie de duivel geen vat had. De duivel had geen enkel punt bij hem waar hij kon beetpakken. En de Heer Jezus is schitterend overeind gebleven en de engelen zijn hem gaan dienen. Pergamum, bekeer je toch. Want als je overwint, zal ik je van het verborgen manna geven. Ik zal een witte steen geven, op die steen een nieuwe naam, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Je krijgt een kroon, je krijgt een nieuwe naam, je krijgt een glorieplek, een soort monumentje voor jezelf. Wie doet dat? De Heer Jezus. Zouden wij nu en de liefde van de Heer Jezus willen laten zien, en het lijden van de Heer Jezus willen laten zien, en de heiliging van de Heer Jezus willen laten zien? Zuiver. Niet je laten inpakken door. Ik vind dat moet. Het is niet zo makkelijk, maar het moet. Broeders en zusters, laten we nu alsjeblieft, vlak voor de komst van de Heer Jezus, want dat geloven we, zuiver worden. Wie heilig is, heiliger zich nog. Laat er een verlangen tot heiliging ontstaan, ook vanavond. Een verlangen om zuiver te zijn. Zuiver, omdat Hij zuiver was. Want daarin openbaart u de Heer Jezus Christus. Daarom is de gemeente geroepen om de openbaring van Jezus Christus te zijn. Vierde blokje, Thyatira. Als dit niet goed gaat, als er een soort mix ontstaat, dan is de rest eigenlijk binnen handbereik. Toen het in Israël niet zo goed ging en er een klein beetje compromissen werden gesloten, kleine aantallen compromissen, toen is ook daarna Izebel gekomen met haar verleiding en heeft kans gezien om het offer van de Heere helemaal weg te schuiven. Ik ben er eigenlijk zeker van dat ik een paar keer hier in Sliedrecht heb verteld dat er een koning Agas is geweest, ooit in het Oude Testament, voor koning Hiskia, die een altaar in Damascus zag, daar kwam Izebel vandaan. En dat altaar uit Damascus vond hij zo mooi dat hij dat ook in Jeruzalem wilde laten neerzetten. Dat is gebeurd. De timmerman in Jeruzalem heeft zo'n ding nagemaakt en dat altaar is daar neergezet. Het altaar van de Heere is aan de kant geschoven en dat altaar uit Damascus komt ervoor in de plaats. Er zijn nog een paar dingen. Hij heeft de ingang verplaatst, zodat de koning van Damascus ook wat makkelijker binnen kon komen. De weg is ook weer anders. Hij neemt het wasvat van zijn onderstel en zet het op een stenen plaveisel. Wasvat is altijd een beeld van de reinigende kracht van het woord van God. Dus de ondergrond daarvan is ook weer anders. De basis, de bodem, is, want het is niet meer echt het woord van God, weet je wel. Het moet een andere bodem hebben. Het is door mensen geschreven. Ja, wel hele bekwame mensen, maar het is toch een andere ondergrond. Al die dingen zijn gebeurd. Uiteindelijk zijn de lampen gedoofd. Hoort u het goed? De lampen gedoofd. Al die gemeenten worden hier vergeleken met kandelaren. Uiteindelijk gaan ze stuk en zijn de lampen uit. Nu, Izebel zag kans om in haar dagen de priesters des Heren weg te krijgen en de priesters van Baal ervoor in de plaats te brengen. En Elia, u weet het wel, die heeft in die tijd daar op de Karmel gestaan om in die tijd toch te proclameren dat de Heere God is en dat er geen andere God was dan Hij. Dat is Izebel. Izebel is eigenlijk een soort verpersoonlijking van verschuiven van het altaar van God naar het altaar van anderen. Ik ga het nu gewoon zeggen. Als er één besef heeft gehad van wat er op het altaar moest gebeuren, dan was het de Heer Jezus. Als er één met vaste tred naar dat altaar, naar die offerplaats is gegaan, dan is het de Heer Jezus. Als er één is geweest die geen enkel stukje compromis wilde, hadden we zo pas, maar ook heel goed besefte wat de bedoeling van God was, dan was het de Heer Jezus. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. De mensen hebben van het kruis een verhaal gemaakt. Een soort verhaal van Martin Luther King die gedood werd. Een soort verhaal van een martelaar die in de handen van mensen toch iets overkwam. Maar niet meer het kruis in zijn volle omvang. Het kruis van de Heer Jezus, alles wat zich daar heeft afgespeeld, zal zo helder voor ons moeten staan dat niemand eronder uit kan. En dat zijn we ook een beetje kwijt. We zijn het zicht op de liefde van God kwijt. We zijn het zicht op het lijden voor God kwijt. We zijn het zicht op heiliging kwijt. En we zijn het zicht op het kruis kwijt. Wij, nou, laten we onszelf nu maar eens eerlijk onderzoeken, in hoeverre is dit zo? De kerk van vandaag, de gemeente van vandaag, zal deze vier elementen die we vanavond overdenken, mogen vertonen. En waar spreken die vier elementen van? In de allereerste plaats van mijn Heer Jezus, van mijn Heiland, van mijn Verlosser, want Hij heeft mij lief gehad tot het einde. Hij wilde voor mij het lijden ondergaan. Hij was in heiliging God gewijd tot en met, nooit een compromis met gesloten. En Hij is het kruis niet uit de weg gegaan. Hij heeft zichzelf aan dat vloekhout van de schande willen overgeven om voor mij tot zonde gemaakt te worden, om voor mij de tweede dood te smaken. Daarom heeft iemand die overwint van de tweede dood meer geen last. Daarom staat het hier. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Dat u in deze vier gemeenten de kerkgeschiedenis ziet, heb ik aangegeven. Dat het praktische situaties waren in die tijd, toen daar in Klein-Azië, heb ik gezegd. Maar dat er vier fakkels omhoog steken uit deze gemeenten van de Heer Jezus, dat wil ik graag overbrengen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de gemeente vandaag en de liefde van de Heer Jezus mag uitstralen en daarin mag staan. En het lijden van de Heer Jezus en voor de Heer Jezus, het lijden van Christus, niet uit de weg gaat. En die zuiverheid, die heiliging kent, zonder compromissen, toegewijd aan Hem, niet ingepakt door. En vervolgens het kruis van de Heer Jezus in al zijn glorie neerzetten, in zijn volle omvang openbaren. Want daar heeft de Heer Jezus laten zien wat het hart van God is. Daar heeft Hij laten zien wat liefde is. Daar heeft Hij laten zien wat lijden is. Daar heeft Hij laten zien wat heiliging is. Daar heeft Hij laten zien wat zuiverheid is. Al die dingen zijn daar zichtbaar. En omdat het kruis van de Heer Jezus zo gewoon is, het is een embleem van het hoort bij het geloof, het hoort bij de kerk, zijn we het misschien een beetje kwijt. Het prachtige van de Heer Jezus is dat Hij hierin zo schittert. En nu mag u en ik mag hier op aarde de openbaring van Jezus Christus zijn. God wil dat Hij openbaar wordt, ook in de gemeente. Ook in ons verblijf hier op aarde. Ik faal daarin. Het kruis van de Heer Jezus is mij geweldig dierbaar. Maar om zelf aan het kruis gespijkerd te worden, is moeilijk. Ik weet dat de Heer Jezus zuiver is, geheiligd is geweest, God gewijd is geweest. Maar om zelf tot in de kleinste details heiliging door te voeren, is niet altijd even makkelijk. Ik weet dat de Heer Jezus geleden heeft voor mij en dat Hij het lijden niet uit de weg is gegaan. En om zelf te lijden, om zelf straf te krijgen, om zelf slaag te krijgen of bespuwing of bespotting te krijgen, is niet gemakkelijk. Ik weet dat de Heer Jezus mij heeft lief gehad. En om zelf die liefde te uiten, u pakt het wel, hoop ik. En wat blijft er dan over, Heer Jezus? Wat bent u groot? Want u liet de liefde van God zien. U liet het lijden van God zien. En voor God zien. U liet heiliging zien. En u liet zuiverheid zien. Heere, u bent gaaf. Begrijpt u nu waarom in het Oude Testament gezegd wordt, als je een offer brengt, dan moet het een gaaf, mannelijk dier zijn waaraan niets aan gebrek is. Het moet puntgaaf zijn. Er mag niets aan mankeren. Als je zo de Heer Jezus omhoog tilt, liefde, lijden, heiliging, zuiverheid, dat bent u dus, Heer. Zo bent u dus, Heer Jezus. Zo bent u. En de gemeente, de kerk van vandaag, mag dit element van de Heer Jezus naar voren brengen. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Daarom staat dit stuk in dit hele laatste Bijbelboek. Het zijn maar twee hoofdstukken. Maar deze twee hoofdstukken laten zien hoe jij en ik, vandaag de openbaring van de Heer Jezus Christus kunnen tonen. Daarom staan ze in dit stuk. Het is niet zomaar om te zeggen, nou wat een stelletje slappelingen van Efeze, of wat een stelletje bangerikken daar in Smyrna, of wat een stelletje domoren daar in Pergamum, of wat een stelletje afgodendienaars daar in Thyatira. Nou, dat is makkelijk, dat is mooi meegenomen. En je zegt onmiddellijk, nou dat ben ik niet hoor. We zijn we zijn zuiverder op de graad. Begrijpt u het alsjeblieft, broeder, zuster, dat deze dingen ons echt iets zeggen over onze taak vandaag. En wat is onze taak? Om hem omhoog te steken, om hem te verhogen, om hem groot te maken, om te tonen wie hij is. Degene die u lief heeft, degene die voor u leed, degene die in alle heiliging zijn wegging, en die ene die het kruis echt niet naar de weg ging, die zuiver was, omdat hij wist wat de eisen van God waren. Hij heeft de eis van Gods wet daarin voor 100% vervuld. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En ik wil hem graag danken, samen met u. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus. We willen u danken dat hij zo schitterend is, dat er aan hem niets mankeert. Dat hij zuiver is, dat hij mooi is, dat hij aan alle kanten bekeken kan worden en dat er nooit een stukje gebrek kan worden gevonden. En dan kan het niet anders, dan willen we hem als het ware opheffen. We willen hem aan u vertonen, we willen u zeggen, Vader, hij is mooi, hij is fijn, hij is gaaf, hij is in elk opzicht prachtig. De Heer Jezus. En wij voelen onze tekorten, wij voelen onze zwakheid, wij voelen dat we daarin falen. En dan willen we u bidden, Vader, of dat zwakke van ons mag worden omgebogen. Het diepe verlangen mag zijn om die liefde van uzelf te tonen. Om het lijden voor Christus niet uit de weg te gaan. En om in heiliging verder te trekken. Om in zuiverheid het kruis echt te blijven zien. O Vader, wilt u ons door uw Heilige Geest leiden en deze dingen aan onze harten brengen, in de naam van de Heer Jezus. Amen.